Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 95 en daarvan de versen 3 en 4. Ik noem u dus uit Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee is door zijn kracht. En het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 3 en 4. De orde van behandeling gemeente is vanmiddag zondag 9 van de Heidelbergen Catechismus, waarboven staat van God de Vader en onze schepping. De vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, hemel en aarde met al wat erin is uit iets geschapen heeft, die ook nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodrust des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. We hebben de vorige week gemeente in een korte inleiding opgehaald op welk punt wij bij de catechistische prediking waren aangekomen en wij zagen dat in het eerste stuk van de ellende ons is getoond hoe groot, hoe breed, hoe uitgebreid, welke de afkomst en welke de straf en de schuld op de zonde zou zijn en ook met de daad is. En vervolgens dat ons in zondag 6 is aangewezen door wie de verlossing is aangebracht, namelijk de Godmens, om in zondag 7 door te stoten naar de vraag voor wie, dat zijn allen die door een oprecht geloof Christus worden ingeleid, terwijl aan het slot van zondag 7 ons wordt verkondigd de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, of als de 12 verbijzonderingen van de ene centrale belofte Gods in de Schrift: ik ben uw God, gij zijt mijn volk. En deze 12 artikelen, gemeente, waren geen droge, aan elkaar gelijmde, onsamenhangende stoffen, maar zijn in tegendeel 12 touwen, 12 beloften die van God uit de hemel neerhangen voor alle armen en ellendigen, opdat ze zich daaraan zouden vastklemmen. En toen hebben wij de vorige week gezien dat die 12 artikelen te verdelen vallen in 3 onderdelen, namelijk van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, en van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Nu moeten wij vanavond dus een begin maken met de bespreking van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Eerst volgende zondagavonden, waarin dus de catechismus aan de orde is, kunt u ervan op aan, 1 van de artikelen komt aan de orde. Lees u dat van tevoren na. Als u er een uitlegging over hebt, lees die van tevoren na. Hebt u er niet eens, schaf er een goede aan, er zijn er bijzonder veel in omloop. En zelfs, al zou u alleen de catechismus zondagsafdeling grondig bezien en de teksten die daarnaast geschreven staan in uw bijbeltje opzoeken, dan hebt u een vooroefening gekregen om de stof die aan de orde is beter te volgen. En nu weet u dat de catechismus de methode heeft van het vraag- en antwoordspel. Dat prikkelt. Wat gelooft gij? Met deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Er wordt hier dus gesproken over geloven, en dat kan ook niet anders, want als God gelooft, kan daar niets anders op beantwoorden dan het geloof. Geloven en geloven zijn, om zo te zeggen, twee kanten van één zaak. De belofte Gods kan alleen door het geloof worden versterkt. En nu wordt hier gesproken, gemeente, over het geloof in God. En we hebben dat vorige week al terloops gezien, dat deze Godsvraag, afschuwelijk om te zeggen, vandaag problematisch is geworden en het tot op zekere hoogte altijd is geweest. En dat we in een tijd zouden leven waarin veel ernstige en weldenkende mensen eigenlijk als blinden langs de wanden tasten met de vraag: waar is God? En die laatste vraag: waar is God, vinden we in de Bijbel telkens opnieuw gesteld. Maar dat is dan een vraag, gemeente, uit de gemeenschap, althans vanuit de vroeger genoten gemeenschap met God. Allerminst om de aanwezigheid God, het bestaan God, het zijn God, in twijfel, in dubio te trekken. Maar dat is vandaag wel het geval. Dat wil zeggen dat de algemene religieuze beseffen zijn weggeëpt, zijn weggelopen als de lucht uit een ziet wat leeggeloof bij zee. Dat is intussen ontstellend genoeg. Maar het merkwaardige is dat de Bijbel geen duimbreed toegeeft aan de gedachtegang van de mens, dat hij van zich uit op de een of andere wijze in verbondenheid met de tijd waarin hij leeft zou uitvinden wie en wat God is, waar hij woont en wat hij doet. Maar de Bijbel bewandelt altijd de omgekeerde weg en stelt de aanwezigheid Gods vast, hoe dat bij ons precies zit daarover straks. Maar Gods zijn, Gods tegenwoordigheid, nog beter, Gods God zijn, wordt niet door u of mij uitgevonden of uitgedacht of in betrekking met een bepaalde tijd of cultuurgestalte opnieuw verwoord. Maar God zegt, hier ben en zo ben. God stelt zichzelf. God poneert zichzelf. En dat, gemeente, is meer dan wij verdragen kunnen. Omdat wij waarachtig geen paradijselijke schepselen meer zijn, maar mensen zijn die in ons hele bestaan van God afgewend zijn. En met waardering en honorering van alle ernstige zoekers en vragers in onze tijd hier zijn, zit er in een heleboel gevraagd zo ontzaglijk veel vijandschap verpakt, zoveel zelfrechtvaardiging in de van God afgekeerde gestalte, dat de Bijbel dat niet de moeite waard vindt om er verder één woord aan fout te maken. Zo overweldigend is in de schrift, bij alle hoogten en diepten, bij alle blijdschappen, bij alle kreunen, zo overweldigend is in de schrift, en ook in de kerk van alle eeuwen, hoe klein of groot ook, de aanwezigheid God. Dat is ook vandaag zo. Want de catechisme spreekt niet de taal van het ongeloof, maar mijnt, dat wil zeggen, staat in de toe-eigenende zin. Stel je voor dat een catechisme niet meer de geloofstaal zou spreken. En of een ieder van ons die geloofstaal kan meemaken, dat is een zaak van zelfbeproeving. Maar in de kerk mag de geloofstaal gesproken worden. Waarvan de woorden niet leeggelopen zijn, maar waarvan de woorden vol zijn, dynamisch geladen met kracht door de Heilige Geest. Daarmee is dus gezegd, gemeente, dat geen sterveling op de gedachte zou komen wie en wat God is, wanneer God niet in schepping en verlossing daarover straks zou zeggen, hier ben ik. En zo ben ik. En wij dus voor de kennis van deze God volstrekt zijn aangewezen op de schepping en nog veel meer op de Heilige Schrift. Daarmee is afscheid genomen, gemeente, van elke stroming die bijvoorbeeld als het deïsme God stelt als de verre, onbekende, die vroeger weliswaar die hele wereld als een raderwerk op gang gebracht heeft, haar als een wekker heeft opgewonden, maar er zich verder niet mee bemoeit. U kunt ze althans gedachten vangen en nog meer flarden daarvan opvangen, bij mensen die zeggen, en dacht je nou dat God zich met al die kleinigheden in ons leven bemoeit? Hij heeft wel wat anders te doen. Dat is die verre, vreemde God die ergens aan het begin stond, maar de zaak verder op zijn beloop laat. Dat is het deïg, een godonterend stel. Het tweede, dat er diametraal tegenover staat, is niet minder ongodvruchtig, dat is het pantheïsme. U hoeft niet van dat vreemde woord te schrikken, dat betekent dat God en de schepping in elkaar overvloeien. Er is geen distantie, geen afstand tussen God en de schepping, althans, volgens de pantheïsten, maar de godheid vloeit in het schepsel uit. De eeuwige draaggrond van het zijnde, uitdrukking die u wel eens tegen zult komen. Daarmee is ook afscheid genomen van het atheïsme, en dat dus zegt, daar is geen God. Daarover zegt de Bijbel maar enkele woorden. De dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Nee, niet. Kort, maar krachtig. Nog die dwaas nu een arbeider is dan een hoogleraar, dat doet niet zoveel. Nee, maar de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Gemeente, de catechismus maakt zich dood van de levende gemeente. Hij zegt, ik geloof in God de Vader. In God geloven, gemeente, dat veronderstelt een persoonlijke verhaal. Er zijn mensen die nog zeggen, ja, ik geloof wel, en ik geloof nog wel, of ik geloof wel, dat er iets bestaat. Maar gemeente, van welke betekenis deze beseffen mogelijk ook zijn, dit heeft met dit geloof weinig of niets te maken. Want geloven in veronderstelt een persoonlijke verhouding, een vertrouwensverhouding, een overgave, een onderwerp. Dat moeten wij vasthouden. Ik geloof in. Let op dat woordje in. Dat is een ingaan in God. Steunen op God. Leunen tegen God. Vertrouwen op God. En kennen van God. En dan roemen wij niet in het geloof, maar door het geloof in God. Heel merkwaardig, naarmate uw en mijn geloof voller is van God, hebben we het minder over ons geloof, hoe kostelijk die gaaf ook is, maar meer over God. Vervolgens moeten wij erop letten, gemeente, dat deze vraag en dit antwoord vooral staat in de toonzetting van een lied. Er wordt nog wel eens gezegd dat de catechismus uit de tijd zou zijn, dat het een dor en droog geval zou zijn, maar die deze zondag eens onbevooroordeeld leest. En de hoofdzin eruit gaat, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Nou is dat droog. Dat tintelt van leven. Eén grote openbaring van geestelijk leven. En om die God en Vader van onze Heer Jezus Christus nog groter te maken, wordt er in twee bijzinnen, let erop, in twee bijzinnen gezegd, die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, en ze nog door zijn voorzienigheid en onderhouding regeert, dat wordt erbij gezet, gemeente, om die Vader nog groter te maken. Staat in de toonzetting van een lied. En toch, gemeente, mogen wij vanmiddag proberen om dat lied te verklaren. God, bewaar ons ervoor dat wij de toonhoogte zouden kwijtraken. Dan is het eerste wat ons opvalt, dat hier staat dat God is Vader. Alle aardse vaderschap, maar een zwakke afschaduwing van het vaderschap God. Met iemand over zijn vader of over haar vader begint, dan kan het meermalen gebeuren dat een strak gezicht ontdooit, dat die ogen gaan glanzen, omdat hij of zij zo'n goede gedachtenis heeft aan zijn of haar vader. En zelf, wanneer die vader niet alleen geluk, maar ook ongeluk over zijn gezin heeft gebracht, dan wordt er nog wel eens gezegd, maar het was toch mijn vader. Dat wil zeggen, blijf er met je vingers af. Hoeveel te meer, gemeente, wanneer wij een vader hebben of gehad hebben, die ons is voorgevraagd, een eenvoud en trouw, soms in godsvrucht en in overgaaf. En al wat een mens niet maar vatten kan onder dat woord vaar, dat vat de Bijbel samen, pers de Bijbel samen, zegt dat God vader is, vader van onze Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, de Vader is altijd vader geweest. Ook toen de Zoon Gods nog niet in het vlees was gekomen. De Vader was altijd pure Vader. En de Zoon was altijd puur Zoon. Die Zoon is van eeuwigheid verwekt door de Vader. Daar kunnen wij niet bij, daar kunnen we niet verstaan. Maar de Schrift zegt, en we bewonderen. En deze Vader had en heeft maar één Zoon. Wanneer een vader hier 5 of 10 zonen heeft, dan heeft elke zoon een bepaald trek van die vader. Maar Christus heeft alles van de vader. Maar daar kunnen wij nauwelijks over spreken, hoewel de Schrift daarover handelt. Dan vanuit de vleeswording des woords, want er staat hier de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, die als kind in Bethlehem's stal werd geboren, die als man rondging op deze aarde en zijn werk voor de Vader verrichtte. En nu zegt de Vader van deze Zoon dat hij al zijn welbehagen in hem is. Dat wil zeggen dat dit helemaal niets tussen de Vader en de Zoon. Dat is puur welbehagen van de Vader in de Zoon. Pure liefde van de Zoon tot de Vader. Dat is geen rimpel, geen strootje tussen, niets. En nu moeten we er eens op letten, gemeente, dat hier staat dat hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, de Vader zegt, hij is van mij, het is mijn Zoon. De kerk God van alle eeuwen, ook van vandaag, zegt het is onze Vader, van onze Heer Jezus Christus. Hoe is dat mogelijk? Wel, dan heeft niet alleen de Vader een welbehagen in de Heer Jezus, maar ook de kerk God. En daar gemeente ontmoeten zij elkaar. Waar de Vader straalt in liefde en in gunst op de Zoon, en waar de kerk in stille en stomme verwondering soms naar die Zoon ziet, daar gaat die liefde, die vriendelijkheid van de Vader door de Zoon en door de Geest in de kerk. Daar moet je op letten. Kom er straks op terug. En u wordt hier gevraagd wat uw Vader deed. Wel, dat staat in een bijzin. Wees u daar eens op. De Vader heeft hemel en aarde en al wat erin is uit niets geschapen. Dan zeggen wij, gemeente, doet de catechismus aan de schepping niet te kort. Want dat staat in een bijzin. Ja, staat er. En dat is, gemeente, de pastorale aanvat van de catechismus. De catechismus wil de schepping niet verkleinen. Maar de catechismus wil God groot maken door zijn schepping. En nu staat dus de schepping hier in het kader van de heilsorde. Moet u eens overdenken over die zin. Dat wil zeggen, die schepping heeft een eerste plaats. En tot op zekere hoogte een zelfstandige plaats. Maar die schepping is aangelegd op de verlossing, omdat de zonde daartussen kwam. En die wil de catechismus een troostboek zijn. En die wil u en mij laten zien welke geweldige Vader dat is. Die hemel en aarde en alles wat erin is uit niets, zijn aanzijn richt. De goden der afgoden, de goden der heidenen worden hierbij onthoofd. Deze goden van de heidenen zijn al, die hebben altijd de schepping laten voortkomen uit zichzelf, uit een arm of uit een been of uit een reus of ik weet niet precies uit welk geval. Maar deze God en Vader heeft hemel en aarde geschapen uit niets. Gemeente, daarmee onderscheidt deze God en Vader zich ook van de moderne evolutiegedachte, voor zover deze leert, dat heel het geschapene zou voortgekomen zijn uit één oercel. En hij op zijn beste, op zijn hoogste toeziende voogd zou zijn geweest, hoe het lagere tot het hogere ontwikkelde. En daar zitten we middenin. We zitten evenals in de vorige eeuw in een vooruitgangsgeloof. Mensen denken, hoewel ze soms vergaan van de angst wanneer we weer langs het tippetje gaan, de mensen denken, althans velen denken, dat het met deze wereld door de gezamenlijke inspanning van mensen van goede wil nog wel zo ver zal komen dat wij hier de zaak steeds hoger, steeds beter krijgen. Maar gemeente, als je de Bijbel leest, dan word je erg nuchter. Want dan neem je de werkelijkheid van de zonde ernstig in je eigen leven, in het leven van de volkeren. Dat is geen mindering op onze kerk. En als we dan ook vandaag in alle kranten en weekbladen en uitgaven lezen dat de mensen het er zo moeilijk mee hebben met de schepping, bijvoorbeeld met de ouderdom van de aarde, daar zijn veel vragen over, vragen soms waar wij geen antwoord op hebben. De mensen zo druk zijn met de aard van de geschiedbeschrijving van Genesis 1, 2 en 3 en verder. Met andere woorden, dat Adam en Eva mythologische, legendarische figuren zouden zijn geweest. Wanneer de mensen er zo moeite mee hebben om de historiciteit, het geschiedeniskarakter van de vrouw te aanvaarden. Kortom, wanneer die eerste Bijbelhoofdstukken van vandaag zo in discussie zijn, dan zit er veel meer achter. Want wij geloven niet in de schepping en we geloven niet in dit en in dat, maar wij geloven in de schepper. Dat is een groot verschil. Want het blijft altijd groot verschil tussen de schepper en de schepping. En wie de schepping uit zichzelf weer verklaren, is net als een spin die een eigen web rondkraakt. Komt er nooit uit. Maar willen wij gemeente zicht krijgen op de schepper, dan zegt de apostel in de Hebreeënbrief, door het geloof verstaan wij dat God hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht. Dat wil zeggen, die crisis in dat godsgeloof waarover wij straks hadden, plant zich voort in die crisis in zaken het geloof in God de schepper. Maar dan is de verlosser al lang verdwenen. Gemeente, het is maar dat u het weet en dat u erop let. Hij schept. En dan zeggen we, wat hebben een grote God, een almachtige God, die ik weet niet precies op welke wijze, zoals de Bijbel dat verhaalt, maar hoe dat verder allemaal precies gegaan is, dat weet ik niet, dat hoef ik ook niet te weten. Al die stukken heeft geschapen, voortgebracht, door het woord van die kracht. Hij sprak en het was. Hij verboog en het stond. En wat een wonder, gemeente, dat God die genoeg had aan zichzelf, de wereld tegenover zich wilde hebben waarmee hij spelen kon, zoals de Bijbel ergens zegt. Dat hij een mensheid daarop wilde hebben die hem zou kennen en liefhebben en vrezen en eren. God, welbehagen geweest. Dat schiet God. Aan Luther werd een keer gevraagd wat God deed voordat hij hemel en aarde schiet. Toen zei Luther, toen schilde God roeden en hij maakte ze klaar om de rug van nieuwsgierige vragers te geestelen. Dat was een terzake antwoord. Want dan zijn wij buiten de grens. God schiep hemel en aard. Dat wil zeggen licht, zon, maan en ster. Wolkenhemel, sterrenhemel. Die oneindige raad, die ze nog maar steeds verder uitdekt. Gras, bloemen, planten, bomen. Bergen en dalen. Oceanen, rivieren, vissen en vogels. De dieren, groot en klein. Dat ook, die men nu in deze eeuw ontdekt. Werelden in het klein. Alles wens, alles beweegt. Wat de kernenergie heeft wat de kernleer heeft uitgevonden, heeft God erin geschaafd. God ziet dat al. Ook de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Meente, dan staan we te duizelen op onze weg. Want wat is God groot? Wat kunnen wij er helemaal niet bij? En als wij zeggen, maar waar is in die oneindige ruimte God? Dan is dat een dwaze vraag. Want wie zal zeggen dat die oneindige ruimte, waarin al die sterrenbeelden zijn, dat dat voor God misschien maar 2 millimeter is? Ik weet het niet, maar ik zeg maar wat. In ieder geval, gemeente, God staat, dat zagen wij vorige week, boven zijn schepping en er middenin. Al de volkeren van de aarde samen, die miljarden van mensen, nou dat is wat, die zijn voor God als een druppel aan een emmer. En als een stofje aan de zee gaat, is hij dan niet groot? Nee. Maar deze schepping die God goed, ja zelfs zeer goed geschapen had, is niet gebleven waar stond. De mens heeft gezonden. En heeft door zijn val ook de schepping en het schepsel onder de last van de vloek der zonde gebracht. En als wij vragen, heeft God toen de hemel en de aarde losgelaten? Nee, er komt een tweede bijzin om de hoek kijken. En ze nog, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt, hergeeft. Daar ga ik nu niet op in. Want de voorzienigheid komt volgende week bij Leven en Welzijn uitvoerig aan de orde. Nee, God houdt zijn wereld vast. Land is geslacht. Staat als geslacht, staat in de troon. En hij is niet alleen de herschepper, hij is ook de middelaar van de schepping. Hij houdt in zijn lam zijn de schepping vast. En dat is eens wat. Die schepping gaat voor ons de chef met de mensheid voorop, steeds verder van God af, wordt aan haar doel ontrokken. Vervuild, die leest niet en die hoort niet over de bodemvergiftiging, over watervergiftiging, over luchtverontreiniging. Laat ze iemand bestikken in ons eigen vuil. Nou, dat geldt niet alleen gewoon zo, maar dat geldt ook geestelijk. Daar is een stroom vuil zich aan het losmaken als een lawine over ons en over onze kinderen. Dat we zeggen, het lijkt wel alsof het allemaal van God afgaat. En dat is een Bijbelse gedachte. Maar het is nog veel meer een Bijbelse gedachte dat God die schepping nooit zal loslaten. Hoeveel stromen daar ook overheen gaan. En hoeveel vragen wij ook hebben over die Godsregering, daarover de volgende week. En hoezeer wij worstelen met allerlei vragen, God houdt zijn wereld als de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus vast. En nu gaan we weer naar die hoofdzin terug. Dat die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die dat en dat deed, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is. gemeente. We hebben allemaal als kinderen wel eens hoog opgegeven van onze vader. Er was een jochie, een vriendje, en die zei, mijn vader is veel sterker dan jouw vader. Maar dat lieten we er niet op zitten. En we gingen geweldige verhalen naar waarheid of verdicht vertellen over onze vader. Wat kunnen we laten voor wat het is, kinderpraat, zegt u. Maar hier is de catechismus in de geheiligde zin bezig God groot te maken. Zo groot te maken dat hier gezegd wordt, die geweldige grote God, die is mijn vader. Dat wil zeggen, daar is voor hem niets te moeien. Helemaal niets. Zou hij die hemel en aarde tevoorschijn bieden, voor iets staan in ons leven? Zou hij die de oceanen draagt door zijn hand, zou hij een mens niet kunnen dragen? Zou hij die de worm kruipend over de aarde ziet gaan, die het geroep van de jonge raven hoort, zou hij het kleine in uw leven niet ontdekken? Zou hij die de haren van ons hoofd telt en geen musje uit de dakgoot laat vallen buiten zijn wil? Zou hij met dat donkere hart van u, onbegrijpelijke hart, dat zere hart, dat zondige hart, geen raad weet? En zou hij die de ongerechtigheid van zijn kerk op één dag op het lam God zelf heeft gelegd, met de smet en de schuld van de zonde geen raad weet? U zegt het bestaat niet. God zegt ja, dat bestaat wel, maar alleen om mijn zoon Christus wil. Dat wil zeggen, de middelaar staat daar dus. God kan geen gemeenschap met een zondaar onderhouden dan in de middelaar. Die is er altijd weg. En die belofte van deze middelaar is u gekomen. Van uw deugd uit. Maar dit weet een gemeente dat die middelaar er is. Nog niet geloven in. Daarvoor hebben wij nodig dat wij aan de ongehoorzaamheid van de wortel van ons leven worden ontdekt. Want laten we maar beginnen bij onze verhouding ten opzichte van onze aardse vader. Hoe vaak zijn we niet ongehoorzaam? Wat de ruzietjes waren er niet onder de kinderen. Wat een affecte, wat een duidelijke ongehoorzaamheid bij het ouder worden. Al die zon. In oneindige vergroting. Tegen dat vaderschap op. Mensen, daar komt nog iets bij. Want God heeft 10 heilige geboden. Waardoor hij met 1000 ogen ons leven tot op de grond doorlicht. En wie dat beseft, gemeente, die is voor God rondom een zonde. Die kan zichzelf niet redden. Die kan niet voor Gods aangezicht bestaan. Het is die God, gemeente, die zegt, ik ben vaar. Maar als ik nu een vader ben, waar is mijn eer? Waar blijft gij met uw leven? Met uw gezondheid, met uw kracht, met uw geld, met uw man, met uw vrouw, met uw kinderen, met uw bedrijf? Gemeente, dat wordt ons tot schuld. De lezen van Samuel, dat hij de Heere nog niet kende, toch had hij er veel over gehoord. Als een godvruchtige moeder die hem onderweg. Maar dan lees je later ook al eens dat op een bijzonder bijzondere profetische wijze dat God zich met hem inlaat. Daar gaat het om. Dat wij dus in dat geloof in Christus worden ingelijfd. Niet alleen Christus worden ingelijfd, dat is de achterkant van het geloof, maar ook in de werkzaamheden in Christus worden ingelijfd. In zijn borgwerk, in zijn middelaarswerk, datgene wat hij heeft gedaan. Wel gemeente, dan worden wij werkzaam met deze belofte, met deze beloofde, met deze zaligmaking. Want dan gaat het om een Christus voor u, voor mij. Dan gaat het ten diepste om een God voor ons, voor u, voor mij. En hoewel God niet alles op één dag leeft, en daar zeker is een groei in het geloof, en een opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, daar is gemeente een innerlijke noodwendigheid in de geest. Dat hij niet alleen al Gods kinderen van hem geleerd doet zijn, maar dat hij ze er ook inzet, inbrengt. Om die dat wonder van dat om Christus wil, een eeuwige God en Vader te mogen hebben, te leren kennen. Gemeente, dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn mensen die het vaderschap Gods maar zo ver mogelijk wegmoffelen. Het is niet bij. Er zijn mensen die het vaderschap Gods zo uitrekken dat het een algemeen vaderschap schijnt te zijn. Maar gemeente, dat is niet waar. Ongetwijfeld gaat God vaderlijke goedheid over heel de schep. Ongetwijfeld is er een stuk nadere vaderlijke goedheid over al de kinderen des verbonds. Maar God vader noemen kunnen wij alleen door de middelaar. En die middelaar kennen wij alleen vanuit het woord en vanuit de Heilige Geest. Want Joden die het vanzelfsprekend vonden dat God hun vader was, bij Jezus in de buurt komen en hem verwerpen om zijn woorden, dan zegt hij: Gij zijt uit den vader der leugenen, en gij wilt de begeerte van uw vader doen, dat is mij doden, en uw vader is een mensenmoordenaar van de beginnen. Ontzettende woord. Snijdende woord. Snerpende woord. Ontdekkende woord. Zodat we onszelf wel mogen beproeven, gemeenten, of die woorden God vat hebben op ons leven, ingaan in ons hart. Dan wel dat we ons met een algemeen vaderschap Gods troosten en intussen onze eigen weg gaan. Buiten Christus is God recht. En hij vraagt er opnieuw: ben ik een vader? Waar is mijn eer? Christus zegt: het is mijn vader. Kerk zegt: het is onze vader. En het is beide waar. U staat hier ten slotte op wie ik al zo vertrouw, en dat ik niet twijfelen of hij zal mij met alle noodrust des lichaams en der ziel verzorgen. Hier komt dus het geloof in zijn vertrouwensaard los. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dat wil zeggen, hier worden stutten gezet onder het geloof. Hier wordt slag geleverd met het ongeloof. Want het geloof heeft van God uit geen ongeloof in zich. Maar zodra God het geloof in onze harten plant, dan wordt dat omringd door alle machten van het ongeloof. Het kunnen zondag dapper beleiden, ik geloof in God de Vader. En we gaan in de week weer aan ons werk en er zijn moeilijkheden met ons werk of er is een strijd van binnen gaan, van moeilijkheden met de kinderen, vragen en zorgen. Waar is dan dat vertrouwen? We kunnen zondag wel een hoog woord voeren, gemeente. We mogen wel het geloofswoord zeggen. Maar denk erom dat we dat nodig hebben wanneer daar ziekte op ons aankomt, een carcinoomgezwel ons aangrijpt. En ga zo maar door, op wie ik al zo vertrouw. Dat ik niet twijfel. Hij zegt niet dat er geen twijfel bij hem gevonden wordt. Hij zegt alleen dat hij al zo vertrouwt dat hij niet weg. Die twijfel, dat is een knaagdier. En u weet, knaagdieren, die knagen alles stuk. En die wroeten alles ondersteboven. En waar God uitroeptekens zet, daar zet het ongeloof vraagteken. Zou het wel. Is het wel van hen. Maar God opent telkens zijn hand. En wij kunnen geen licht laten schijnen over het licht dat ons toen en toen bestraalt. Maar God bestraalt hier en nu zijn eigen werk. Voor de geest. Daarvoor zet hij de prediking in. Wanneer het hem behaagt. Wel nu gemeente, de catechisme heel kort maar krachtig zeggen. Het is een echte vraag. Hij verzorgt je naar lichaam en ziel wat je nodig hebt. Dat zijn deelde bij noodrust, dat betekent wat je niet heeft. Brood en water bijvoorbeeld. En datgene waar je zegt, nou, dat kan ik nou echt per se niet waar. Nou, gemeente, dat dak van deze kerk is nog te laag om op te stapelen de zegeningen die wij er nog bovenuit krijgen. Zeker niet. Mag u vandaag wel eens ontdekken. Nodig wat we niet missen kunnen. Naar het lichaam en naar de ziel. Want hij weet wel wat we nodig hebben. We kunnen wel vroom praten en zeggen, och, dat lichaam, dat is niks. Nee, nee, zegt God, dat lichaam moet onderhouden worden. En zodra wij bezig zijn met alles en nog wat, dan zegt hij, wat baat is een mens. Dat wij de hele wereld gewinnen. En hij leidt schade aan zijn ziel. Er zijn wat mensen die geestelijk worden vermoord. En die geestelijk worden uitgeput en leeggezogen. Al hun energie wordt weggezogen. Waarvoor? Voor hun eigen grootheid. Voor hun eigen naam. Voor hun eigen zaak. Voor hun eigen geld. Dan zult u zelf maar eens. Zijn wij eigenlijk voor vader? Wij maken onze kinderen zo sterk als dieren, zei laatst een oude man. En later kun je van ze op je kop krijgen. Het is niet erg parlementair, maar wel duidelijk. Hij bedoelde te zeggen, als we onze kinderen geen zelfverloochening leren, en ook niet eens nu en dan eens wat zichzelf te ontzeggen, en vooral als wij de kinderen de beginselen van de vreze God niet inprenten, dan vertreden ze ons in de welvaartskaart. En we zien er wat in gemangeld worden vandaag. U slaat de krant maar eens over op. Op wie ik al zo vertrouw. God stelde maar wat we nodig hebben. Gemeente, en wat geeft God rijke belofte. De godsvrucht is tot alle dingen nut. Heeft een belofte voor dit en voor het toekomend leven. Maakt niet ongeschikt voor deze wereld. Dat is een uitermate gemene licht van de duivel. Maar heeft een zegen, een vrucht, een belofte voor dit en voor het toekomend leven. En tenslotte gemeente, dan staat er en al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toest. Mij ten beste keren kan. Kwaad. Dat is alles wat u en ik als pijn, als tegenslag, als tegenspoed, als bestrijding, afbraak en noem maar op, ervaar. Dat zendt hij mij toe, hoewel Gods vingers rein zijn van elke vorm van kwaad. Maar dat gaat ook niet buiten hem om. En dat zendt hij mij toe in dit jammerdal. Zitten hier jonge mensen die pas getrouwd zijn. Ik kan mij voorstellen dat ze zeggen, nou, kan dat niet een beetje anders? Jammerdal. Staat er niet in Psalm 8, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. Over de ganse aarde, dat is ook zo. De zegeningen waarover wij het straks hadden zijn niet weinig. En laten wij ze ootmoedig uit Gods hand ontvangen. Dat wordt hier ook niet ontkend. Maar laat ik een voorbeeld noemen. Er zijn hier mensen met vakantie geweest in Zwitserland, Oostenrijk of waar dan ook. En die hebben in een diep dal gestuurd. En die hebben ook wel eens boven op een berg gestuurd. En als ze dan in die dalen kijken, dan gaan ze er gewoon bij zitten. Als ze verrekijker bij zich hebben gaan kijken. En ze komen haast niet uitgekeken hoe mooi, hoe liefelijk, hoe schoon dat is. En dat is ook zo. Maar dan sla je de krant op. En in datzelfde dal of een ander dal, daar waren verschillende vrouwen bezig met het onderwijs van de kinderen. Dan komt men daar een ijsgletsjer of een lawine naar beneden te rollen. En die verpulvert niet alleen die school, maar ook al die kinderen weg. Nou, daar heb je dan. Dan is dat dal is een jammerdal. Want denk erom dat die kinderen geschreid hebben. Toen met donderend geweld dat over hem kwam. En zo gemeente, vanuit dit oogpunt gezien, ziet de catechismus deze aarde, zoals de zucht onder de vloed. Van andere plaatsen zei ze juichen in Gods goedertierenheid. En hier gaat hier op. Kwaad, dat kan God ten beste dienen. We leren het meest in de smart. We leren het meest in de afbraak. We leren het meest in de ontdekking. We leren het meest door wanneer God ons allerlei snuisterijen uit de hand neemt. En zichzelf daarvoor in de plaats geeft. Dat is al. En dat kan hij doen als een almachtig God. En hij wil het als een barmhartige zaak. Gemeente, er zijn mensen die je kunnen helpen, maar ze doen het niet. En er zijn mensen die je willen helpen, maar ze kunnen niet. Maar bij God gaat het gelijk op. Hij kan het en hij wil. Gemeente, wat een zondag. Daar heb je nou je leven voor nodig om dat te beoefenen. En we eindigen met een vraag. Wat gelooft gij nu persoonlijk van dit artikel? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Gelooft ge er iets van? Of zijt ge nog lid van de zelfhulp? Nog nooit tot u doorgedrongen, heeft het u nooit geraakt, dat God aan de deur van uw hart, om u te waarschuwen, opdat gij God voor u zou hebben. Prachtige uitdrukking. Ze hadden staat ergens in de Bijbel God niet voor ogen. Kijk. En wie God nu aanslaat in dit leven, die krijgt God voor ogen. Gemeente, gelukkig als dat doordringt, door gaat werken en ons vasthoudt en naar God toe haalt. Want hij weet met ons recht. Maar het allerlaatste is, gemeente, wat is het een ontzaggelijk groot voorrecht om deze God in Christus Vader te mogen noemen. Zulke groei. Want het is de stuwkracht van de Heilige Geest die in de geloofsgemeenschap het woord Abba Vader omhoog stuwt. daar vraagt God naar bij zijn kinderen. Dat werkt God door zijn geest. En hij lacht eerbied groot, ook in Zoetermeer, waar mensen in waarheid zeggen: Abba, lieve Vader, amen. Wij zingen uit Psalm 103 het zevende vers. Psalm 103, vers 7. Laat ons danken, gemeente. Uw naam zij geprezen, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor dit geloofsonderwijs dat gij ons vanmiddag hebt willen geven, opdat er een versterking van het geloof en in het geloven zou zijn, maar niet minder ook een brengen tot het geloof, kweken van het geloof, de kweekbodem van de gemeente door de broedende werkzaamheid van uw Heilige Geest en de prediking van de belofte God. Wil gij dat zelf, Heere, ter hand nemen? Want waar gij begint, daar zult gij voortgaan. En wil gij het onderwijs op zijn plaats brengen bij ieder waar het hoort? Onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, majestueus, hemel en aarde te boven en te buiten gaan, is uw liefde, is uw trouw, is uw kracht, is uw toorn, is uw genade, zijt gij God, ja, van eeuwigheid zijt gij God. Want eer de bergen geboren waren en gij de wereld had voortgebracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Leer gij menig een dit te beamen, in de fluistering van de Heilige Geest, de overtuiging van die Geest, dat gij om Christus wil een zo liefdevol Vader zijt, dat gij eerder alles verliezen zou dan uw kerk, die gij gekocht hebt met uw kostbaar bloed. Doe ons dit onderwijs meenemen in onze huizen en harten. Laat het met ons meereizen de nacht in. En de week in wanneer wij weer aan onze arbeid zijn. Sterk ons daartoe en bekwaam ons daartoe. En geef ons alles wat wij daarvoor nodig hebben. En verlos ons genadig van de boze. En leid ons niet in verzoeking,